2 Kronieken hoofdstuk 30, 2 Chronicles chapter 30. Vorige week, nee, 2 weken terug, hebben wij gezien hoe koning Hizkia op 25-jarige leeftijd koning van Juda wordt. Wanneer hij koning wordt, is het noordelijke rijk nog niet in ballingschap gevoerd. Dat zal nog enkele jaren geregeerd worden door de laatste koning van het noordelijke rijk, Hosea. Maar van koning Hizkia, dat is heel merkwaardig, hij deed wat recht is in de ogen van de Heere. En hij was heel toegewijd aan wat God wilde. Hij verwijderde de offerhoogte, hij verbrijzelde die gewijde stenen, hij hieuw de gewijde palen om. We hebben ook gezien hoe hij die koperen slang van Mozes stuk sloeg, die de Israëlieten waren gaan aanbidden, als zijnde een onderdeel van hoe zij God zouden moeten aanbidden. En van hem werd gezegd, hij vertrouwde zo hard op God, dat er voor hem, nog na hem, iemand aan hem gelijk was. Het was heel lang geleden dat Juda nog zo'n koning had gekend als Hizkia. God was overal met hem. En hij reinigde de tempel. Hij herinnerde het volk eraan. Hij sprak het volk van hoe God zijn toren was gekomen over het volk. Waarom? Omdat ze zich juist van hem hadden afgekeerd. En hij draaide niet rond de pot, zelfs zijn eigen vader maakte zich schuldig aan die dingen en hij zei gewoon hoe de dingen waren. En wilden zij terug de zegen van God krijgen, dan zouden zij terug God moeten gaan dienen en gehoorzamen met liefde, vanuit liefde. En hij sloot dus een verbond met God, opdat die toren zou worden afgewend. We saw last time that Hizkia, he became a king of Judah at 25 years old. And when he becomes king, the northern kingdom is still there. It has not yet been taken away into captivity. And we see that he, or we saw that he removed all these places that the Israelites worshipped false gods, or places where they worshipped God instead of in Jerusalem. And he also destroyed the copper snake, the bronze snake that Moses made, that we just read, that the people started worshiping. And it is said that he trusted upon God, and there was no one like him before him and after him. It was a long time ago that Judah had a king like him. We also saw that God was with him everywhere that he went. He cleansed the temple. He reminded the people why the wrath of God came upon them and that they should turn back to the Lord to turn away the wrath of God. So he made a covenant with God. En vandaag gaan we eigenlijk zien in 2 Kronieken hoofdstuk 30 hoe hij het Pascha gaat vieren met het volk. Today we will talk how in 2 Chronicles how he will celebrate the Passover with the Israelite people. Nu herinner u ook vorige keer dat we op het einde van hoofdstuk 29 gezien hadden dat zij blij waren, dat er vreugde in hun harten waren, dat het volk verheugd was, dat zij nu God konden dienen zoals het moet, dat er iemand was die hen daarop attent maakte en ze waren allemaal blij en verheugd en dat viel ons echt op. Het volk had daar nood aan. Er was diepe geestelijke nood gekomen door al die afgoderij. En nu God terug gekend was, nu God terug geëerd werd, was er blijdschap en vreugde in de harten gekomen. We remember also last time that we saw at the end of chapter 29 that the people rejoiced, they were happy that now they had a king that brought them back to God. And after all those years of spiritual poorness and all the anxiety that brings forth, now the people again had a reason to be happy, to worship God, that God knew them and that they were able to serve the living God. And they brought them a lot of joy. Nu gaan we verder in hoofdstuk 30 en in vers 1 lezen wij, toen zond Hizkia een boodschap tot geheel Israël en Juda. Ja, zelfs schreef hij brieven aan Ephraim en Manasse, zijn stammen van het noordelijke rijk, dat zij zouden komen naar het huis des Heren te Jeruzalem, om voor de Heren, de God van Israël, het Pascha te vieren. En de koning, zijn overste en de gehele gemeente te Jeruzalem overlegden dat zij het Pascha zouden vieren in de tweede maand, want zij konden het op de gewone tijd niet vieren, omdat zich niet voldoende priesters geheiligd hadden en het volk niet in Jeruzalem samengekomen was. Dit verwierf de goedkeuring van de koning en van de gehele gemeente. Vers 5. Toen namen zij het besluit een bevel te laten uitgaan door geheel Israël, van Beersheba tot Dan, om in Jeruzalem de Heere, de God van Israël, het Pascha te komen vieren. Want men had het niet, zoals was voorgeschreven, algemeen gevierd. Vorige keer zagen we dus dat Hizkia de tempeldienst herstelde. Hij heiligde, of zei tegen de priesters dat zij zich moesten heiligen. Hij zei dat de voorwerpen van de tempel, dat die moesten geheiligd worden, want die waren ontheiligd geworden door zijn vader, ja, die daar eigenlijk niet veel nut voor had, Achas. We hebben gezien in hoofdstuk 28, vers 24, Achas die het gerei van de tempel bijeen had laten brengen en stuk had laten slaan, die de tempel op slot had gedaan en die zich altaren op elke hoek van Jeruzalem had gemaakt. Hoofdstuk 28, vers 24, kan je dat lezen. En Hizkia had dat allemaal rechtgezet. Hij had dat hersteld. En nu was het dus tijd om het Pascha te vieren. Het Pascha, wat symbool stond, wat een gedachtenismaal was voor het volk, om te blijven herdenken, generatie na generatie, hoe God hen bevrijd had uit de slavernij van Egypte. Maar er was een probleem. Want de tijd dat het zou moeten gebeuren, in de eerste maand, was het niet doorgegaan. En waarom was het niet doorgegaan? Wel, ten eerste, het volk was niet op tijd samengekomen in Jeruzalem, waar het Pascha moest gevierd worden. En de tweede reden was, omdat zich niet voldoende priesters geheiligd hadden. Daardoor was het niet kunnen doorgaan op het normale tijdstip. Nu waren zij dan overeengekomen, dus ze komen samen, er was een probleem, ze willen het Pascha vieren, maar ze kunnen het niet, want die twee voorwaarden waren niet voldaan en de wet zei dat dat moest voldaan worden. Ze konden het niet op die eerste maand doen, in die eerste maand. Maar wat doen zij? Ze komen daarover samen en ze overlegden om het in de tweede maand te doen. Nu kunnen we ons afvragen waarom, van waar komt die gedachte? Van waar komt dat voorstel? Wel, laten we eens naar Numeri hoofdstuk 9 gaan. Let us go to Numbers chapter 9. So we see that they came together and they decided to celebrate the Passover. The Passover that was to be reminded generation after generation to think about how God delivered them from the bondage in Egypt. But now we were given two reasons why they were not able to celebrate the Passover. And one was that the people did not come together in time. And the second was that the not enough priests sanctified themselves, so they could not celebrate the Passover. And so they decided to do it in the second month. And now we can question ourselves, why did they decide to do that in the second month? And the answer we will probably find in Numbers chapter 9. Numeri hoofdstuk 9. En daar lezen wij vanaf vers 9. Je bedoelt, ik kan de eerste verse ook lezen, maar dat gaan we even niet, dat is te veel. Maar kijk eens in vers 9 tot 11. Vers 9 tot 11. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Wanneer iemand onrein is door aanraking van een lijk of op een verre reis is, het geldt zowel voor u als voor uw nageslacht, dan zal hij toch des Heren Pascha vieren. Wanneer? Vers 11. In de tweede maand, op de 14e dag in de avondschemering, zal men het vieren met ongezuurde broden en bittere kruiden zal men eten. Dus er was een probleem hier ook dat er sommige mensen onrein waren. En omdat ze onrein waren, hadden ze op het tijdstip dat het Pascha gevierd werd, het Pascha niet kunnen vieren. En God gaf een regel dat die onreine mensen het Pascha wel zouden kunnen vieren in de tweede maand. Nu, het lijkt er dus op dat Hizkia, naar het voorbeeld van dat gebod, omdat iedereen niet in staat was om op de eerste maand dat te vieren, om het in de tweede maand te doen. So we see that when some people were unclean, and because of that they were not able to celebrate the Passover, they asked God, what should we do about this? And God told them that they should celebrate it, but in the second month. So it seems when in the times of Hizkiah they found that the reasons or the laws given in order to keep the Passover could not be met, he draws inspiration from this commandment to say, okay, let's do it in the second month. And they all agreed, yes, this is what God wants. En we zien dus dat zij in de tweede maand, zij geven, ze laten een bevel uitgaan door heel het Rijk, door heel Juda en Israël, om naar Jeruzalem te komen, om het Pascha te eten, want men had het niet, zoals was voorgeschreven, algemeen gevierd. Want sinds de dagen van Jerobeam, sinds de dagen van de splitsing van het Rijk, had Jerobeam zijn best gedaan om de macht naar zich toe te trekken. Hij had een dan en een bettel, die twee kalveren laten plaatsen en zeggen van daar moet jij uw God gaan aanbidden en niet meer in Jeruzalem. En sinds die dagen was er dus geen Pascha meer gevierd door heel het volk. En Hizkia, hoewel het noordelijke rijk zo goddeloos was, wilde toch dat hij samen met zijn broeders God naar waarheid kon aanbidden, dat Pascha naar waarheid kon gedenken. En om het dus algemeen door heel het volk, zoals vers 5 zegt, om het te vieren. So, since the days of the divided kingdom, when under Jeroboam the first, the kingdom divided, and he set up those two calves, and then in a battle where they started worshiping, when Jeroboam said, this is where you should worship your God, and not in Jerusalem anymore. So since that day, they were not able to celebrate the Passover as the whole nation, as the law commanded. So in verse 5 we read that they had not done it anymore as was prescribed by the law, as one people. Dus in vers 6 zien we dan, verse 6 we continue. De ijlboden nu gingen met de brieven van de koning en zijn oversten door heel Israël en Juda en zeiden overeenkomstig het gebod des konings, Israëlieten, keert weder tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Dan zal hij wederkeren tot de ontkomenen, die u overgebleven zijn uit de macht van de koningen van Assur. Wees dan niet als uw vaderen en als uw broeders, die ontrouw geweest zijn jegens de Heere, de God hunner vaderen, zodat hij hen maakte tot een voorwerp van ontzetting, zoals gij ziet. Wees dan niet hardnekkig, zoals uw vaderen. Geef de Heere uw hand en kom tot zijn heiligdom, dat hij voor altijd geheiligd heeft, en dient de Heere uw God, opdat zijn brandende toren zich van u afkeren. Want wanneer gij wederkeert tot de Heere, dan zullen uw broeders en zonen erbarming vinden bij degene die hen als gevangenen hebben weggevoerd. En dan zullen zij naar dit land wederkeren. Want genadig en barmhartig is de Heere uw God. Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot hem wederkeert. Until verse 9. Dus hier zien we weer dat, en ik vind dat zo mooi als we het leven van Hizkia bestuderen. Hizkia die zegt waar het op staat. En dat is echt niet gemakkelijk om iemand te durven zeggen waar het op staat. Dat vergt ten eerste een overtuiging van jezelf, dat je er rotsvast van overtuigd zegt dat wat jij gelooft, dat dat waar is. En het vergt een liefde voor de persoon die je aanspreekt, dat jij wilt dat die het juiste hoort, omdat die ook het juiste kan doen. En dat is wat Hizkia hier doet. Hij laat het bericht door heel het Rijk uitgaan en ook naar het noordelijke Israël, om terug te keren naar hun God. En als zij zich terug tot God zouden keren, wat zou God dan doen? Dan zou ook God zich terugkeren. Tot de noordelijke zegt hij, in vers 6 op het einde, dan zal hij wederkeren tot de ontkomenen die u overgebleven zijn uit de macht van de koningen van Assur. Nu, dit is voor mij, ik heb er wat meer over nagedacht ook, ik vind het wat moeilijker om te plaatsen als nu die ballingschap, waar we van gezien hebben dat de koning Salmanasser, toen koning Hosea in Israël koning was, die heeft eigenlijk heel het rijk in ballingschap weggevoerd. En nu is het, ik vind het moeilijk voor mijzelf om, als we dit lezen, om te plaatsen als dit nu al heeft. Is dat al gebeurd of niet? Want eerder hebben we al gezien, ten tijde van koning Menachem, dat Pul, koning Pul van Assyrië, die toen de koning was, ook naar Israël was gekomen en dat hij eerst die noordelijke stammen in ballingschap heeft weggevoerd. Dus spreekt het nu over de tijd dat Salmanasser nog niet gekomen is en verwijst hij naar de tijd dat koning Pul een deel van Israël heeft weggevoerd? Of spreekt hij dat Salmanasser wel al is gekomen? Ik bedoel, als je erover nadenkt en het antwoord weet, mag je het mij altijd laten weten. Maar in elk geval, hoe het ook zij, wat we hier zien is, God heeft ingegrepen omdat Israël in het Noordelijke Rijk goddeloos was. Maar God geeft hen opnieuw een kans. God roept hen opnieuw op, bekeer u en ik zal mij over u ontfermen. En we gaan ook zien dat het bij sommige mensen nut heeft om dat te doen. Maar er zijn ook velen die daarmee lachen en die daarmee spotten. So we see that the king Hiskia, he sends out messengers throughout Judah and the northern kingdom of Israel, and he tells them to turn back to the Lord of Abraham, Isaac and Jacob. And he says especially to the northern kingdom, at the end of verse 6, he says, then God will return to those who got away, to those who have remained out of the power of the kings of Assyria. Now, I have studied it some more and I find it now difficult to really determine when exactly is this. Because we saw that the king Salmanasser, he came when the last king Hosea in Israel was reigning. He came, he besieged Israel for 3 years and then he led the whole nation away in captivity. Earlier, during the reign of King Menahem, we saw that the previous king of Assyria, the king Pul, that he came and he led away some Israelites from the northern tribes, from the northern part of Israel. So I find it difficult now to determine when exactly this is occurring. Did Pul, is he referring to the captivity of Pul, or is he referring to and the captivity of Pul and the captivity of Salmanasser? Now, I'll let you think about it. When you know it, you are welcome to let me know it. But anyway, Hiskia, he calls the attention to his brethren. And what we see in either case, that God is still willing to forgive them and to help them and to be merciful to their rebellion. And he calls them to turn back to the Lord. And God would be merciful towards them. En vers 10 zien we dan, vers 10 we continue. Toen de ijlboden van stad tot stad door het land van Efraim en Manasse trokken tot Zebulon toe, lachte men hen uit en bespotte men hen. Maar enige mannen uit Aser, Manasse en Zebulon verootmoedigden zich en kwamen naar Jeruzalem. Ook een Juda bewerkte de hand Gods dat zij één van zin waren om het gebod des konings en der oversten naar het woord des Heren te volbrengen. Er kwam veel volk te Jeruzalem bijeen om het feest der ongezuurde broden in de tweede maand te vieren, een zeer talrijke gemeente. Until verse 13. Dus we zien dat wanneer die boodschappers uitgaan met die woorden, en als wij die woorden horen, dan denken we, ja, daar kunnen we maar beter naar luisteren, want wij kennen God, en we weten dat God genadevol is, maar dat we ook niet met God zijn voeten moeten rammelen. En deze mensen, de merendeel van de mensen die het hoorden, die lachen de boodschappers uit, en die bespotten de boodschappers. Die bespotten de woorden die tot hen gesproken worden. Dus met andere woorden, bespotten zij God. Maar toch waren er enkele. Toch waren er enkele uit van die stammen die erkenden, ja, wij moeten ons verootmoedigen. Wij moeten luisteren naar wat God te zeggen heeft. En zij luisterden naar het gebod van de koning van Juda. En zij komen naar Jeruzalem. En zij komen één van zin. Zij komen om God te dienen. Zij komen om het woord van God te volbrengen. In die tweede maand een zeer talrijke gemeente. So we see when these messengers are sent out throughout the whole country and also in the northern part, that most of them laughed with the messengers. They ridiculed them. And so in doing that, they ridiculed the message. And in doing that, they ridiculed God. But we see that it was not in vain. Some men out of some of these tribes humbled themselves. They acknowledged that, yes, this is what we should be doing. We have been doing wrong. And we should turn back to the Lord in order to receive His mercy. And they came to Jerusalem, and God made it so that they were one, and they obeyed the commandment of the Lord. Vers 14. Toen maakten zij zich op en verwijderden de altaren in Jeruzalem. Ook al de reukofferaltaren verwijderden zij en wierpen die in de beek Kidron. Daarna slachten zij het Pascha op de 14e der tweede maand. Toen schaamden zich de priesters en de levieten. Zij heiligden zich en brachten brandoffers in het huis des Heren. En zij stonden op hun plaats volgens de verordening overeenkomstig de wet van Mozes, de man Gods. De priesters sprengden het bloed dat de levieten hun toereikten. Want, omdat velen onder de gemeente zich niet geheiligd hadden, waren de levieten belast met het slachten van de paasoffers voor ieder die ze niet zelf de Heere kon heiligen, omdat hij niet rein was. Want het grootste gedeelte van het volk, velen uit Ephraim en Manasse, Issachar en Zebulon, had zich niet gereinigd. Toch aten zij het Pascha in strijd met het voorschrift. Tot hier. We read until the first half of verse 18. Zij komen naar Jeruzalem. En vorige keer zagen we dat ook al. Als jij je bekeert, dan betekent dat ook dat jij moet wegdoen uit je leven wat niet goed is. Dit betekende voor de inwoners van Jeruzalem het verwijderen van al die altaren en die reukofferaltaren die ze hadden opgericht om naar hun eigen goeddunken God te aanbidden. En dan komen zij daar op die 14e dag van de tweede maand en zij slachten het Pascha. En we zien dat er zoveel werk was voor die priesters, dat er waren heel veel van hen uit het noordelijke rijk die gekomen waren, die zich niet geheiligd hadden. En daardoor hadden die levieten zoveel werk, omdat al die mensen die onrein waren, die konden voor zichzelf niet hun paasoffer voor de Heere heiligen. En al die levieten hadden zoveel werk, dat het allemaal niet bewerkt kon worden. En we zien dan ook dat het grootste gedeelte van het volk had zich niet gereinigd en toch aten zij het Pascha in strijd met het voorschrift. Dus er is weer een probleem. Hier heb je mensen die geluisterd hebben naar die boodschappers, die van goede wil zijn, die een goed voornemen hebben om God te gaan aanbidden en te dienen zoals het moet, maar ja, waarschijnlijk door jarenlang in goddeloosheid te hebben geleefd, zijn ze misschien zelfs nog niet eens goed bekend met de voorschriften, of is het probleem zo groot dat het gewoon niet mogelijk was om al die mensen te heiligen. En we zien dus dat zij toch het Pascha hebben gegeten, hoewel zij onrein waren. Wat nu? So we see here that they come together. And apparently there was a problem because the Levites had so many work to do because a lot of people were unclean and they could not sanctify their offerings themselves. So we see that they still ate the Passover, but it was not according to the prescription of what the law said. So what should they do now? En dan zien we het tweede gedeelte van vers 18 wat Hizkia doet. The second part of verse 18. Maar Hizkia bad voor hen, de Heere die goed is, doe verzoening over ieder die zijn hart daarop gericht heeft, God de Heere, de God zijner vaderen te zoeken. Al was het niet naar de reinheid welke bij de heilige past. En de Heere verhoorde Hizkia en genas het volk. Until verse 20. Is dat niet merkwaardig? De wet van God wordt niet gerespecteerd. En toch zien we dat Hiskia die gaat bidden voor deze mensen. Waarom? Deze mensen hadden een hart om God te zoeken. Maar in hun zoektocht naar God hadden zij iets gedaan wat niet was naar de wil van God. En toch vraagt Hiskia, God, wees hier genadig over. En wat doet God? Zegt God, oh nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. God hoorde naar het gebed van Hiskia en hij genas het volk. En ik moet vaak denken, als ik zo voorbeelden lees, aan het eigen leven dat wij leiden. Denk aan de tijd toen je pas christen werd. Heeft God u toen aangenomen als zijn kind? 100% zeker ja. Heb jij toen nog een tijd geleefd in dingen die zondig waren, die tegen de wil van God waren? Ja. En toch heeft God u aangenomen en hij is geduldig met u geweest. Dat betekent niet dat hier het volk een vrijbrief krijgt om het volgende Pascha, maar gewoon weer hetzelfde te doen. Dat is niet wat hier bedoeld was, wordt. Maar het laat wel zien dat God soms genadig is en dat hij dingen wil vergeven, omdat de intenties van mensen goed zijn, maar op het moment zelf doen ze het niet altijd juist. What we see here is that although the law is not followed, so it is there is sin. We see that Hiskia prays for those people and he calls upon God and he said, God, you are good and please reconcile those who have set their heart upon to seek the God. And we see that yet, although they do not things that are according to cleanness and sanctification, God hears the prayer of Hiskia, and he heals the people. And when I read stories like these, I don't see in this allowance that we can just do whatever we want and that God will be merciful. I see here that we are confronted with people who want to do right. Yes, they did not do right, but God knew their hearts and God forgave them. And this does not at all mean that next year when they would celebrate the Passover, that they could just do it the same way that they did it this year. No, it meant that they needed to learn and that God was patient with them. As he is with us when we were just Christians, we were also doing things that now we know were not good, and yet God accepted us, he forgave us, and he guided us. He loved us. And this is what is happening here. En we zien dat ook in vers 21, vers 21. 7 dagen lang vierden de Israëlieten die zich te Jeruzalem bevonden het feest van geongezuurde broden met grote vreugde. De levieten en de priesters loofden de Heere dag op dag onder begeleiding van instrumenten tot lof van de Heere. Hiskia sprak tot het hart van al de levieten die grote kundigheid getoond hadden in de dienst des Heere. Zij aten het feestoffer 7 dagen lang, slachten vredeoffers en loofden de Heere, de God hunner vaderen. En kijk wat er dan gebeurt, vers 23. Toen kwam de gehele gemeente overeen om nog 7 dagen feest te vieren. En zij vierden nog 7 dagen feest met vreugde. Want Hiskia, de koning van Juda, gaf aan de gemeente 1000 stieren en 7000 stuks kleinvee. En de overste gaven aan de gemeente 1000 stieren en 10000 stuks kleinvee. Ook heiligde zich een grote menigte priesters. De gehele gemeente van Juda, de priesters, de levieten, de gehele gemeente die uit Israël gekomen was, en de vreemdelingen, die uit het land van Israël gekomen waren, als die in Juda woonden, verheugden zich. Er was grote vreugde in Jeruzalem. Want sinds de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was iets dergelijks in Jeruzalem niet geschied. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk, en hun stem werd gehoord. Hun gebed kwam tot in zijn heilige woning, tot in de hemel. Toen nu dit alles geëindigd was, trokken al de Israëlieten, die zich daar bevonden, uit naar de steden van Juda, verbrijzelden de gewijde stenen, hieuwen de gewijde palen om en vernielden grondig de hoogte en de altaren uit geheel Juda en Benjamin en in Ephraim en Manasse. Daarna keerden al de Israëlieten naar hun steden terug ieder naar zijn eigen bezitting. We read until chapter 31, verse 1. Is dat niet merkwaardig? Stel je voor dat wij zo blij zouden zijn vandaag, dat wij hier mochten samenkomen om God te loven en te prijzen, dat we zeggen, laten we er nog een lap op geven en laten we nog 2-3 uur verder gaan. Zouden we dan zeggen, alstublieft niet, want ik heb nog dit en dit en dit te doen. Alstublieft niet, want het heeft al zo lang geduurd. 7 dagen hadden de Israëlieten gefeest. Waren ze blij geweest? En wat deden ze toen? Zeiden ze, en nu is het toch genoeg geweest, want we hebben al 7 dagen gefeest. Nee, ze zeggen, hey, weet je wat? Wij zijn zo blij en dankbaar wat God voor ons gedaan heeft. Laten we er nog 7 dagen bij doen. Wat zegt dat over ons? Would it be something if we decided now to say we have worshiped some time, but let's give it another 3-4 hours? Would it be so that we would say, oh no, it already took so long, and oh no, I've got some things to do? See what they did. They celebrated for 7 days. And then they said, oh, 7 days, we need to go home. No, they said 7 days, well, let's do another 7 days. So that is how happy and how thankful they were towards God. Ik denk dat er een mooie les is voor ons. En natuurlijk, er is een begrip, als je als gemeente besluit samen te komen, dan heb je een aanvang en je hebt een einde. En er moet een bepaalde regelmaat zijn. Maar ik denk dat vooral die nadruk daarop moet liggen. Hoe komen wij samen? Hebben wij ook die vreugde? Hebben wij ook die ongeremdheid dat wij hier zijn om God te loven en te prijzen? Dankbaarheid te tonen? Hebben we gelezen in vers 27 wat er gebeurde? Een stem werd gehoord, een gebed kwam op tot in zijn heilige woning, tot in de hemel. Dat zijn de gebeden die verhoord worden. Van de mensen die God zoeken, die hun hart daarop zetten, zoals Hiskia en al diegenen die naar Jeruzalem waren gekomen. Mensen die het goede willen bewerken. Mensen die vreugde ervaren in de dienst van God. Dat zijn de mensen die gehoord worden in hun gebeden. Have we read in verse 27 that their voice was heard, that their prayer reached into his holy dwelling place, into the heavens? When we are people like Hiskia and those who came to Jerusalem, when we have the same joy, then we may know that our prayers will be heard like their prayers were heard. Tot hier de les van vandaag. Amen. Amen.